Welkom bij Radio Maria. Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, volgen jullie me weer op de lange bedevaartstocht met Maria. Wees dus hartelijk welkom. En voor vandaag staan er twee bezoeken op het programma. We gaan aankloppen bij twee verkondigers. Eén zeer bekende en de andere minder. Maar alleszins beiden te bewonderen voor hun ijver voor de goede boodschap, zoals het evangelie ook wordt genoemd. En deze ijver haalden ze uit het gebed, de sacramenten die hun geloof voeden en door een heel bijzondere, als het ware, een duwtje in de rug vanwege ons lieve vrouw. De eerste verkondiger die we gaan opzoeken in de periode eind 12e, begin 13e eeuw, vinden we terug nabij de Spaanse stad Burgos, in de gemeente Caleruega. Daar stond de wieg van Dominicus Guzman. Hij zag het levenslicht op 24 juni 1170 en daarmee is hij een tijdgenoot van Franciscus van Assisi, de stichter van de Franciscanerorde. Hij behoorde tot een adellijke familie uit het oude Castilië. Zijn vader heette Felix de Guzman. Zijn moeder was de zalige Juana van Asa uit het geslacht Asa dichtbij Aranda in Oud-Castilië. Ze kregen eerst twee zonen en een dochter. Maar zij verlangden naar meer kinderen en ondernamen zelfs een bedevaart naar het graf van de heilige Dominicus van Silos langs de weg naar Compostela. Hun gebeden werden verhoord met de geboorte van een derde zoon en naar deze heilige Dominicus van Silos kreeg hij de naam Dominicus toegewezen. De overlevering vertelt hoe moeder Juana tijdens haar zwangerschap droomde dat zij een gevlekte hond ter wereld bracht met een brandende fakkel in zijn bek om de wereld te verlichten. Zo werd de Latijnse naam voor zijn latere volgelingen Dominicanen ook wel uitgelegd als Domini Canes, vertaald honden van de Heer. Dominicus ontving een diep religieuze opvoeding, als ook van een oom priester. Trouwens, ook zijn twee broers werden priester. Met de steun van onkel priester kreeg hij zijn opleiding op zijn 14e jaar in een bekende school van de Spaanse stad Palencia, ten zuidwesten van Burgos, om er theologie en filosofie te studeren. Hij onderscheidde zich onmiddellijk door zijn interesse voor de studie van de Heilige Schriften en zijn liefde voor de armen, zodanig dat hij ooit eens zijn boeken verkocht, wat in die tijd een bezit van grote waarde was, om met dat geld dat ze hem opbrachten de slachtoffers van een hongersnood te hulp te komen. Na zijn priesterwijding werd hij in 1199 tot kanunnik verkozen van het kapittel van de kathedraal in de stad Osma, een 140 kilometer ten zuidoosten van Burgos. In zijn levensbeschrijving staat vermeld dat hij opviel door zijn vurigheid en ijver en vooral door een talent voor prediking, en dit tot ieders verbazing. Dominicus brengt het tot subprior. Daarover bestaat een oorkonde op datum van 13 januari 1201. In 1203 vertrok hij met zijn bisschop, de bisschop van Osma, Diego van Acevedo, naar Denemarken om er de prinses op te halen die bestemd was de echtgenote te worden van koning Alfonso VIII van Castilië. Maar onderweg vernamen ze dat het meisje intussen was overleden. Nu zetten ze koers naar Rome in de hoop dat de toenmalige paus Innocentius III hun toestemming zou geven om de Koumanen, een Turkse nomadenstam, in de Oekraïne tot het christendom te bekeren. Maar de paus stuurde ze terug met de uitdrukkelijke opdracht om de Cisterciënzermonniken te gaan helpen die in de Zuid-Franse landstreek Languedoc bezig waren de Ketterse Albigenzen weer op het rechte pad te krijgen. Ondanks hun goed bedoelde pogingen hadden deze Cisterciënzers tot dan toe nauwelijks succes gehad met hun bekeringswerk. Wie waren nu deze Albigenzen? Maar eerst een mooie melodie. Thank you. Wie waren dus deze Albigenzen, ook Katharen of de Zuiveren genoemd? Het was een religieuze beweging die tijdens de 12e, 13e eeuw een grote aanhang had in deze zuidwestelijke Languedoc-streek in Frankrijk rond Toulouse, Albi en Carcassonne. Ik zal pogen, maar zonder in detail te treden, hun ideeën weer te geven. Het Kathaarse geloof was dualistisch. In de kosmos waren zowel God als Satan machtig. De menselijke zielen kwamen van God, de lichamen van Satan. Bijvoorbeeld, de Katharen verwierpen unaniem de God van het Oude Testament. Yahweh was daar een jaloerse, wraakzuchtige, meedogenloze en vrede God die almachtig was op aarde, die ook deze aarde had geschapen. Bijgevolg moest hij wel Satan zijn. Hij lag dus ook aan de oorsprong van het bestaan, de schepping van de aarde. Zo ook al wat materieel en lichamelijk was. Zo betekende huwelijk geslachtsgemeenschap, dus zondig. Alleen een huwelijk met God ontsnapte aan de zonde. Dus had deze beweging naast religieuze gevolgen ook grote sociale gevolgen. Het Kathaarse geloof eiste dus een grote zuiverheid van zijn volgelingen. Om hun engelenziel te laten terugkeren naar de hemel was het nodig om doordrongen te zijn van de Heilige Geest. Zo beschikte elke Kathaar over zijn eigen goddelijke inspiratie, die hem toeliet om de religieuze autoriteit van de Rooms-Katholieke Kerk te negeren en zijn eigen interpretaties over God, Jezus Christus en de Bijbel naar voren te schuiven. Het breidde zich uit met zelfs Kathaarse kerken zoals in Albi, zelfs Italië, Noord-Frankrijk. Er bestond zelfs een bisschop enzovoort. Paus Emeritus Benedictus XVI sprak in een audiëntie van 3 februari 2010 over deze ketterij. Hij resumeerde het als volgt. Het was een ketterse groepering die een dualistische visie had op de werkelijkheid. Dat wil zeggen dat zij twee scheppende principes erkenden, goed en kwaad, die even machtig zijn. Deze groepering minachtte bij gevolg de materie, omdat de materie voortkomt uit het principe van het kwaad. Zij loochende het huwelijk en uiteindelijk ook de menswording van Christus, de sacramenten waarin de Heer ons door de materie raakt en de vrijsnis van het lichaam. Anderzijds, zei de paus toen, verkozen deze Albigenzen een arm en streng leven. En in die zin waren ze ook voorbeeldig en gaven ze kritiek op de rijkdom van de geestelijkheid van die tijd. Tot zover deze uitleg. Onvolledig, maar ik denk toch voldoende voor deze uitzending. We waren dus gekomen bij Dominicus Guzman, die meereisde met zijn bisschop uit de stad Osma, Diego van Acevedo. De paus stuurde hen naar de Languedoc-streek in Frankrijk om de Cisterciënzers te helpen de Ketterse, Albigenzen of Katharen of Zuiveren op het rechte pad te krijgen, want hun pogingen lukten maar moeilijk. In 1206 richtte Dominicus de Prouille bij Toulouse een missiecentrum in om van daaruit onder de Katharen te kunnen werken. In datzelfde jaar opende Dominicus er een klooster voor vrouwen die zich hadden bekeerd en waren teruggekomen binnen de katholieke kerk. Deze stichting zou later uitgroeien tot de Orde der Dominicanessen. Toen in 1207 bisschop Diego overleed, lag het voor de hand dat Dominicus de leiding van deze onderneming op zich nam. Maar wat hij nodig had waren goed gevormde helpers, goed opgeleide priesters die in discussies hun mannetje zouden staan en tegelijk met hart en ziel toegewijd waren aan de zaak van Christus. Maar die ook, en dat was zeer belangrijk, zoals de Katharen aan versterving, boete en gebed zouden doen, maar dan binnen het kader van een gezonde theologie en geloofsopvatting. Want, zoals ik reeds zei, in die tijd hadden vele geestelijken meer aandacht voor uiterlijke rijkdom en een werelds leventje. En zo hadden deze Katharen met hun overdreven vasten en boetepraktijken meer aantrek bij de gewone mensen dan deze verkondigers in hun pronkerige gewaden en levend in de luxe. En de weinigen die wel in armoede leefden, zoals de Cisterciënzers, bezaten dan te weinig scholing om op een degelijke wijze te gaan discussiëren met deze goed onderlegde Katharen. Volgens Dominicus moest ketterij namelijk bestreden worden door predikheren die met een eenvoudige leefstijl hun woorden geloofwaardigheid en autoriteit verschaften. Dominicus geloofde ook meer in deze oplossing dan in het uitroeien van deze ketterij die meestal gepaard ging met veel geweld via speciale kruistochten en inquisitie. Dominicus nam daaraan nooit deel. Zijn enigste wapens waren de predikatie, het gebed waaronder de rozenkrans en het goede voorbeeld. In een vorige uitzending konden jullie horen hoe zijn tijdsgenoot, de heilige Lutgardis van Tongeren, 7 jaar vastte, opdat de ketterij van de Albigenzen zou ophouden. En beste vrienden, welk lied, dachten jullie, past het beste bij deze gebeurtenis in het leven van Dominicus? Luister maar.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et 2 anges se présentèrent portant 2 grands pains dorés.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique, mon bon père, garde-nous simples et gais pour annoncer à nos frères la vie et la vérité.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant.
En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En dat was Sœur Sourire over de heilige Dominicus, die de predikeren stichtte en ging prediken over de goede God, en dat onder de bescherming van Maria. In april 1215 vestigt Dominicus zich in Toulouse met enkele volgelingen in gebouwen die hem werden geschonken, trouwens nog te zien op de Place du Parlement nummer 7. De orde stond toen mee in de oprichting van de Universiteit van Toulouse. De toenmalige bisschop gaf hen de toelating in de streek te komen prediken. In november 1215 zijn Dominicus en zijn bisschop aanwezig in Rome op het vierde concilie van Lateranen met paus Innocentius III. Met de paus smeet hij de plannen voor de oprichting van de Orde der Predikheren, dus met de idealen van armoede, maar ook met een stevige doctrinale vorming om deze ketterijen te kunnen weerleggen. Het jaar daarop, in 1216, werd de orde door paus Honorius III officieel goedgekeurd. De leden ervan worden ook wel naar een stichter Dominicanen genoemd of predikheren uit de Latijnse benaming Ordo Predicatorum. Ze gaan gekleed in een wit habit met zwart scapulier. Hun regel is deze van de kanunniken van de heilige Augustinus. De gemeenschap heeft geen inkomsten, nog eigendommen buiten het klooster en uiteraard de studieboeken, en zij moeten leven van het monastieke bedelen. Elke provincie heeft een bijbels- en theologisch studiecentrum. Paus Emeritus Benedictus XVI zei het alzo in dezezelfde toespraak: in totale gehoorzaamheid aan de richtlijnen van de pausen uit zijn tijd, Innocentius III en Honorius III, paste Dominicus de oude regel van de heilige Augustinus aan de vereisten van het apostolische leven aan, die hem en zijn gezellen leiden. Bij de verkondiging van de ene plaats naar de andere, om vervolgens terug te keren naar hun eigen kloosters, plaatsen van studie, gebed en gemeenschapsleven. Dominicus wou bijzonder twee waarden onderlijnen die onmisbaar geacht werden voor het succes van deze evangeliserende zending: het gemeenschapsleven in armoede en de studie, aldus paus Benedictus XVI. Het eerste klooster ontstond in 1217 in het Spaanse Segovia. Dit is een 100 kilometer ten noordwesten van Madrid. Op 15 augustus 1217 zendt Dominicus zijn eerste 16 broeders naar de gerenommeerde universiteiten in Spanje, maar ook Parijs en Bologna, Toulouse, Oxford, Keulen, om er theologie te gaan studeren. Dit was een antwoord op de besluiten van dit concilie van Lateranen. Dominicus zelf predikte in die jaren vooral in Noord-Italië. Er ontstond een internationale orde die in 1220 voor het eerst in Bologna een generaal kapittel hield. De nadruk kwam terug sterk te liggen op studie en het in praktijk brengen van het woord. Dominicus inspireerde mensen door zijn opgewekte aard, praktische instelling en scherp oog voor de tekenen van de tijd. Zijn opvolger zegt over de heilige: hij nam elke mens op in de grote schoot van de naastenliefde, en aangezien hij van iedereen hield, hield iedereen van hem. Hij had zich tot regel gemaakt zich met gelukkige mensen te verheugen en te wenen met hen die wenen. Uitgeput door het vele reizen stierf hij 4 jaar later, na een slepende ziekte, op 6 augustus 1221 te Bologna, waar hij werd begraven in een eenvoudige tombe in de basiliek van San Domenico te Bologna. In 1234 werd hij door paus Gregorius de IX heilig verklaard. In 1268 werd zijn lichaam overgebracht in het marmeren grafmonument, de Arca di San Domenico, in dezelfde basiliek te Bologna. Tot op de dag van vandaag trekken er jaarlijks vele bedevaartsgangers naar zijn graf. Uiteindelijk stierf Dominicus kort na het ontstaan van de orde en zo telde het bij zijn dood niet meer dan 25 afgestudeerde doctoren in de theologie over geheel Europa. Maar zo'n 50 jaar later telde zijn orde er al ongeveer 700, verspreid over onder andere Italië, Frankrijk, Spanje, Engeland en Hongarije. In de loop van de geschiedenis zijn de Dominicanen over de hele wereld uitgegroeid tot een van de meest verspreide en invloedrijke kloosterorden. Even nog een soort van rechtzetting. Zoals vermeld werd de ketterij van de Albigenzen ook neergeslagen door kruistochten en later de Inquisitie. De heilige Dominicus wordt veel voorgesteld als de grote en zelfs eerste inquisiteur, zoals in een afbeelding in het Prado Museum te Madrid. Zelfs een van de beroemdste inquisiteurs, Bernard Guy, vernoemt Dominicus in die zin. Maar specialist ter zake in dit thema, Michel Roquebert, weerlegt dit. Voor eerst was Dominicus reeds overleden voor deze inquisitie werd opgericht. Hij pleit daartoe ook de toenmalige Dominicanen niet helemaal vrij die deze gedachte hebben gesmeed uit een soort van trots om te vechten tegen deze ketterij. Tot zover deze rechtzetting. En weer kom ik met dezelfde vraag: waarom deze heilige in de reeks op Bedevaart met Maria? Dit is voor na het volgende lied.
Thank you.
waarom nu deze heilige Dominicus in de reeks van Op Bedevaart met Maria. En ik keer terug naar paus Emeritus Benedictus XVI. Hij vatte het zo samen in diezelfde toespraak tijdens een audiëntie. Dominicus toont door zijn heiligheid twee onmisbare middelen, opdat apostolische activiteit indringend zou zijn. Voor eerst de devotie tot Maria, die hij met tederheid koesterde en als kostbare erfenis aan zijn geestelijke zonen naliet, die in de geschiedenis van de kerk de grote verdienste hadden het gebed van de rozenkrans te verspreiden, dat zo dierbaar is aan het christenvolk en zo rijk aan evangelische waarden, een ware school in geloof en vroomheid. In de tweede plaats geloofde Dominicus, die voor meerdere vrouwenkloosters zorgde in Frankrijk en Rome, tot het uiterste in het gebed van voorspraak voor het welslagen van het apostolische werk. Aldus paus Emeritus. Ook staan er op het plein voor de basiliek van San Domenico in Bologna twee zuilen. Eén met het beeld van de heilige Dominicus en een ander beeld is de Madonna van de Rozenkrans. En dit verwijst naar de overlevering dat Maria vanuit de hemel een rozenkrans toevertrouwde aan Dominicus. Daardoor werd hij een ijverige prediker ter promotie van het rozenkransgebed. We moeten daarvoor even terug naar Prouille bij Carcassonne, waar Dominicus in 1206, na zijn reis met zijn bisschop, zich had gevestigd met de oprichting van een eerste missiecentrum. Eigenlijk het eerste klooster die trouwens vandaag nog bestaat. En dat was om van daaruit de Katharen tot bekering op te roepen. In 1208 in Prouille, in de kerk aldaar, verschijnt hem Ons Lieve Vrouw, die zich voorstelt als Ons Lieve Vrouw van de Rozenkrans en Dominicus ontvangt van Maria een rozenkrans. En zij zegt tot hem: Mijn zoon Dominicus, wees niet verwonderd dat het prediken niet goed lukt. Je arbeidt op een grond die niet door de regen werd beploegd. Weet dat God, toen hij de wereld wou vernieuwen, hij eerst een regen met engelenzegen zond, waardoor de wereld werd verlost. Spoor de mensen aan in uw preken om mijn psalmgebed te bidden, en dan zal je vele vruchten ontvangen voor de zielen. Dit gebed is voor u een wapen tegen de zichtbare en onzichtbare vijanden. Het is een teken van mijn liefde voor de christenen. Tot zover Onze Lieve Vrouw tot Dominicus. Er wordt hier gesproken van het psalter van Maria. Het rozenkransgebed is uiteindelijk een soort vervanging van het psalmgebed, het breviergebed die de monniken bidden in het klooster. Het bevat 150 weesgegroeten voor de invoering van de lichtgevende mysteries, wat overeenkomt met de 150 psalmen uit het brevier. Dit idee ontstond in de jaren 1000. Dit is hier uiteindelijk de allereerste oproep van Maria tot het bidden van de rozenkrans, dus begin 13e eeuw. Even tussendoor, er liepen wel verscheidene versies rond. Bijvoorbeeld het weesgegroet. Het eerste gedeelte van het weesgegroet werd al gebeden in de 7e eeuw en ontwikkelde zich in de daarop volgende eeuwen. Het tweede deel van het weesgegroet is een latere toevoeging en de laatste inlassingen dateren wellicht uit eind 15e eeuw. Zo is er de oudste Duitse rozenkranstekst in het Duits taalgebied dat stamt uit de 13e eeuw. Het gaat om een vroeg Latijnse Maria-psalm met versjes van 4 regels die allen beginnen met de woorden Ave Maria. Nu, er bestonden verschillende versies en het was in 1569 via een pauselijk schrijven dat de ons gekende versie met 15 mysteries werd vastgelegd. In 1573 stelde paus Pius V het feest van de Rozenkrans in, telkens op 7 oktober. Waarom? Hij had de gelovigen opgeroepen de Rozenkrans te bidden, opdat de christenen zouden overwinnen in de slag bij Lepanto tegen een dreigende moslim-inval in Europa. De overwinning had plaats op 7 oktober 1571. Zo, beste vrienden, tot zover het levensverhaal van Dominicus Guzman, stichter van de Dominicanen of Predikheren. En ik sluit af met een gebed opgesteld door zijn opvolger aan het hoofd van deze gemeenschap, de heilige Jordanus van Saksen. Door Gods ijver en bovennatuurlijke geestdrift ontbrand, hebt gij u, Dominicus, door uw eindeloze liefde, de vurige ijver van uw onstuimige geest en de eeuwige gelofte van armoede, geheel gewijd aan apostolische observantie en evangelische verkondiging.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, voor een volgend bezoek van Maria moeten we gaan aankloppen in ons Brussel bij een zekere Bonifacius Kloetink of Kloetink. Hij wordt ook nog vermeld als Bonifacius van Brussel, van Terkameren en van Lausanne. Bonifacius zag het levenslicht op 5 juni 1181. 81 te Brussel in een welstellende familie die in die tijd een kasteel bezat op de Blindenberg, het huidige Kantersteen. Vandaag een korte, brede verkeersas met het Centraal Station. Een gekend woord als je een nieuwe wagen moet inschrijven. Bonifacius werd opgevoed door de zusters van de Cistercienserinnenabdij Terkameren, even ten zuiden van de stad. Even een kort woordje over deze abdij. De Terkamerenabdij op het grondgebied van Elsene werd in 1201 gesticht door de hertog van Brabant en Neder-Lotharingen, Hendrik I en zijn echtgenote Mathilde, en opgericht aan de bron van de Maalbeek in het dal van Pennebeke. Ze werd oorspronkelijk ook wel abdij van Pennebeke genoemd. De laatste abdis was Serafin Snoy tot 12 mei 1794. En zoals reeds talloze keren vermeld, is het weer om de Franse revolutie die aanleiding was tot de ontmanteling van de abdij. Maar later werden de gronden en gebouwen opnieuw door religieuzen opgekocht. Momenteel herbergen de gebouwen onder andere het Nationaal Geografisch Instituut. Bijzonder nieuws kwam er in oktober 2013 toen Monseigneur Jean Coquerolles, de hulpbisschop van Mechelen-Brussel, aankondigde hoe op zijn uitnodiging twee Norbertijnen uit de abdij van Leffe en een pater Norbertijn uit de abdij van Chelmford in Engeland zich komen vestigen in de Terkameren abdij voor pastorale functies in parochies. Maar nu terug naar de 12e eeuw bij onze Bonifacius van Brussel die de school volgde bij de zusters van deze Cistercienserinnenabdij Terkameren. Zijn hogere studies deed hij in Parijs, waar hij een titel behaalde van dokter in de theologie. Kort na zijn priesterwijding in 1216 werd hij kanunik benoemd en later deken van de toenmalige Sint-Goedelekerk in Brussel. Dat lag, of beter gezegd, dat ligt nog altijd op een 4 kilometer van de abdij van Terkameren. Weer even tussendoor, we weten dat reeds in de 9e eeuw op die plaats waarschijnlijk een kapel stond aan Sint Michiel. In de 11e eeuw werd een Romaanse kerk gebouwd en tot kapittelkerk verheven. Na de overbrenging van de reliquieën van Sint Goedele kreeg ze dan de dubbele naam Collegiale Kerk van Sint Michiel en Sint Goedele. De bouw van de kathedraal zelf werd in het begin van de 13e eeuw aangevat. En nu terug naar onze Bonifacius. Van 1222 tot 1229 doseerde Bonifacius theologie aan de Universiteit van Parijs. In 1229 werd deze universiteit gesloten na onlusten tussen de studenten in een taverne tijdens carnaval waarbij doden vielen. Bonifacius verhuisde daarop naar Keulen, vooral aangetrokken door de reputatie van dominicaan Albert de Grote. De bisschop van Keulen biedt hem de functie aan van leraar in de kathedraalschool maar hij bekomt zelfs de verantwoordelijkheid van alle kapittelscholen in de stad. Hij geeft er 2 jaren les, van 1229 tot 1231. Ondertussen was de bisschopszetel van Lausanne reeds 2 jaar vakant. Omwille van geldzaken kwamen de kanunniken niet overeen om de naam van een opvolger op te geven. Paus Gregorius IX hakte de knoop door en besliste toen op 11 maart 1231 om Bonifacius te benoemen tot bisschop van Lausanne. De paus had gehoord hoe deze docent theologie een eerlijk en wijs man was. 9 jaar zou Bonifacius deze functie van bisschop vervullen. Hij werd er aanvankelijk goed ontvangen. Hij staat te boek als een voorbeeldig bisschop die niet alleen door prediking en onderricht, maar ook door zijn persoonlijk leven een inspiratie was voor de mensen die hem ontmoeten. Maar toch, die soberheid die hij predikte, bracht hem al snel in conflict met het domkapittel en het stadsbestuur.
Thank you.
Beste luisteraars, we bevinden ons dus in de Zwitserse stad Lausanne, waar Bonifacius uit Brussel 9 jaar lang bisschop was, van 1231 tot 1240. Hij stond er bekend als een zeer voorbeeldig bisschop, niet alleen door prediking en onderricht, maar ook vooral door zijn persoonlijk eenvoudig leven, wat in sterk contrast stond met de wereldse geest waarin vele geestelijken in die tijd in de kerk en samenleving leefden. Zoals ik zei, aanvankelijk werd hij goed ontvangen, maar dat veranderde snel. Die kanunniken van het kapittel van de kathedraal bezaten rijke bezittingen en kwamen uit nobele en invloedrijke families. Anderzijds, de sterke kant van Bonifacius was dat hij wel regelmatig de parochies bezocht en alzo wel de sympathie van zijn volk mee had. Maar we bevinden ons nog steeds in die periode met de investituurstrijd, een strijd tussen de wereldlijke en kerkelijke macht. Bijvoorbeeld keizers die kerkelijke benoemingen willen meebepalen of bisschoppen die politieke opdrachten gaan vervullen, met alle mogelijke misbruiken tot gevolg, zoals reeds aangehaald. Vele geestelijken die leefden in luxe en weelde. Hervormingsbewegingen uitgaande van de abdijen, zoals van Cluny, poogden het tij te keren. En zo ook Bonifacius als bisschop van Lausanne. Hij schrok er niet voor terug. Publiekelijk keizer Frederik II en de plaatselijke geestelijkheid te beschuldigen van corruptie. Daarbij koos hij onvoorwaardelijk de zijde van paus Gregorius IX, die toen de keizer Frederik II in de kerkelijke ban deed. Daarop bracht de keizer een troepenmacht samen rond de muren van Lausanne, vast besloten deze bisschop te pakken te krijgen. Dat lukte hem inderdaad. Vastgebonden op een paard werd de brave man de stad uitgeleid. Maar even buiten de stad deden enkele van zijn soldaten een moedige uitval, rukten het paard los en voerden het in allerijl weer terug in de stad. Zo werd bisschop Bonifacius op haast wonderbaarlijke wijze bevrijd uit de handen van zijn vijand. Ondertussen smeekte Bonifacius herhaaldelijk bij de toenmalige paus om te mogen worden verlost van zijn zware ambt. De paus probeerde hem nog te bewegen een andere bisschopszetel aan te nemen, maar toen Bonifacius bleef weigeren, verleende de paus hem dan toch op 15 juli 1239 toestemming om zich terug te trekken. Oude documenten vermelden hoe Bonifacius wel wijdingsbisschop bleef en bijvoorbeeld meerdere kerken inzegende, zoals in de bisdommen Luik en Utrecht. Ook werd hij nog opgeroepen om delicate kerkelijke conflicten op te lossen. Zo nam hij nog deel in 1245 aan het concilie van Lyon dat de keizer afzette. Maar sinds 1242 keerde hij terug naar zijn vertrouwelijke roots en resideerde hij in de Cisterciënzerinnenabdij van Ter Kameren bij Brussel, op uitnodiging van abdis Margaretha van der Biest. Gedurende 18 jaar leidde hij aldaar een leven als kluizenaar in gebed en in het ontvangen van de meest armen. Omringd door zijn medebroeders en zusters stierf Bonifacius op 19 februari 1260 het evangelieboek in de hand, bijna 80 jaar oud. Hij werd er begraven in de abdijkerk. De eigenlijke cultus rond zijn persoon begon later, pas in de 17e eeuw. Rond 1600 werd zijn graf opengemaakt om zijn relieken in een schrijn te plaatsen. Hij werd in 1603 zalig verklaard en in 1702 heilig. Zijn liturgische feestdag is op zijn sterfdag 19 februari. Zijn relieken bleven in ter kameren tot de ontmanteling van de abdij door, weer al, de Franse Revolutie eind 18e eeuw. Pas in 1935 kwamen de relieken terug. Zijn relieken liggen vandaag in de Ons Lieve Vrouw ter Kapellekerk in Brussel, in de kapel van de heilige Bonifacius. Het reliekschrijn op het altaar is uit grenenhout gesneden en werd vervaardigd naar het voorbeeld van een oud reliekschrijn. In de 19e eeuwse Bonifaciuskerk te Elsene kan je glasramen bewonderen over het leven van deze heilige. En na het volgende lied stel ik voor het verhaal te vertellen over zijn ontmoeting met Onze Lieve Vrouw. Waarom Bonifacius in deze reeks volgt nu. We zijn het al wat gewoon dat de vermeldingen soms kort zijn, maar daarom niet minder belangrijk. Er wordt voor eerst algemeen vermeld dat Bonifatius regelmatig visioenen en andere genadegaven ontving tijdens het gebed. Een eerste vermelding over een verschijning van Maria aan Bonifatius is in de periode dat hij theologie studeert in Parijs. Maria belooft hem te ondersteunen in zijn weg naar heiligheid. Tijdens de laatste periode van zijn leven, als kluizenaar in de abdij van Terkameren, verscheen hem op een dag, toen hij ziek was, Maria, samen met Johannes de Doper, die aan weerszijden van zijn bed plaatsnamen, in gezelschap van een grote schare heiligen en engelen. En ik lees. Toen Bonifatius eens met kerstmis ziek op bed lag en daardoor niet in staat was om in de kerk aan het heilig officie deel te nemen, beklaagde hij zich daarover in zijn gebed bij de Heilige Maagd. Daarop verscheen hem de Heilige Maagd, toonde hem op haar arm het kindje dat in doeken gewikkeld was en legde het op zijn bed, waarop het zijn armpjes naar hem uitstrekte. Bonifatius nam de doek weg die over het gezichtje van de baby lag en was verrukt over de schoonheid ervan. Sindsdien zei hij tegen zijn vrienden: als we in het hiernamaals niets anders zouden hebben te verwachten dan de zalige aanschouwing van Christus aangezicht, dan is dat alleen al de moeite waard om er alle pijn van de wereld voor over te hebben. Zo, beste luisteraars, dat was weer een zoveelste halte, deze keer dicht bij ons op onze bedevaartstocht. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het trouwe luisteren en we spreken weer af ergens in deze 13e eeuw op een nieuwe halte. Waar, dat verklap ik jullie volgende keer.
Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria. Salut Marie.